De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Het is ook de hamer en de dans, hè? Dus ik ben erg enthousiast geweest hoe hard de minister-president met de hamer sloeg, zal ik maar zeggen. Maar we moeten ook dansen. Het was de hamer en de dans.
Voorzitter, dansen, ja, wat zou dat fijn zijn.
Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 26 februari. In de studio in Amsterdam zitten Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en ik ben Mark Beekhuis. Zullen we beginnen met dansen? Een jaar lang dansen, Thomas?
Ja.
Inmiddels?
Ik heb het al een tijdje niet meer gedaan.
Met Van Dissel heb je toch gedanst van de week?
Oh, noem je dat dansen?
Ja, de interview is ook een beetje dansen.
Oh, dat is ook een beetje dansen. Ja, dat is wel, ja, ja. Ja,
nou, als het goed gaat.
Eén iemand is leidend, de ander die gaat er in de cha-cha-cha achteraan.
Ja, je doet een paar stappen vooruit en weer een paar stapjes terug. Dat kan alle kanten.
Kijk,
op.
Het is niet zo dat ik een soort van sit-down, een lang interview met Van Dissel had. Alleen hij, na de technische briefing die iedere week, of niet iedere 2 weken zo'n beetje geeft in de Tweede Kamer. Daarna staat hij altijd wat pers te woord. En dat is dan een heel ritueel. Dan gaat hij achter de microfoon staan. En dan staat er 1 camera. En dan mogen RTL en NOS en Nieuwsuur en SBS die stellen allemaal vragen. En die zijn op quotejacht. Dus die willen voor hun itempje in die avond.
20 seconden
nieuws.
Maximaal.
Ja, willen ze even van hem even die quote horen.
En dan zegt hij meestal, ja, maar dat is aan de politiek.
Ja.
Daar ga ik niet over.
Oh, maar dat is een hele goede quote.
Dus ze stellen heel veel vragen op jacht naar die ene quote. Maar ja. dat is niet echt een interview. En dat komt ook niet echt verder. Dat is geen kritiek op die journalisten, want ik snap dat. Dat is nou eenmaal hoe hun werk is. Dus ik vroeg aan zijn woordvoerder, mag ik zo meteen anders gewoon even wat langer, een kwartiertje, even gewoon ook zo'n gesprek voeren. Ondertussen pingelt mijn telefoon voor de persalarmen.
Ja, ik wou zeggen, dit zal vast de uitspraak
zijn.
Viruswaarheid
verliest hoger beroep.
Ah.
Kijk aan. Nou,
dat was staat wind eigenlijk.
Ik kan me herinneren dat we vorige week ook breaking news hadden in deze podcast. Maar nu even de alarms op stil, hè? Want,
ja,
dat zijn het beter.
Excuses.
Daar zaten we op te wachten. Maar goed, de avondklok zou
toch
al blijven.
Ja, dat maakt in de praktijk niet zoveel uit. Behalve als je een boete had en dacht dat je daar misschien vanaf kon komen. Dat is denk ik nu de consequentie.
Toch denk ik dat Grapperhaus en Rutte hier wel blij mee zijn op deze ochtend. Dat dit wel een opsteker voor ze is, vlak voor het weekend.
Ja.
Maar goed, we hadden het over Van Dissel. Dus ik had gevraagd, mag ik hem iets langer spreken? En toen dacht ik, nou, dan ben ik dus benieuwd als je wat langer praat en gewoon even wat anders begint en even op een andere manier die vragen insteekt, geeft Jaap van Dissel dan andere antwoorden, zoals we die gewend zijn bij die technische briefings en die korte persmomentjes waar op jacht wordt gegaan naar de quote.
Nou, en?
Nee. Hij heeft dat wel. Ik vind dat ook wel weer knap. Hij heeft heel goed door dat alles wat Jaap van Dissel zegt, is nieuws.
Meneer van Dissel, 1 jaar corona in Nederland. Wat is wat u betreft de belangrijkste les die we geleerd hebben het afgelopen jaar?
Ja, les. Dit is gewoon een virus wat ons overviel en wat een geweldige impact heeft gehad. En ik denk dat er een heleboel lessen getrokken kunnen worden. Zowel wat betreft de virusbestrijding als andere aspecten. En dat is iets wat verwijst naar een evaluatie. Nou, die gaat ongetwijfeld komen. Het is altijd buitengewoon ingewikkeld om dat te doen, terwijl het proces nog middenin staat en gaande is.
We hadden ons beter voor moeten bereiden.
Nou, het is niet alleen betere voorbereiding, hè. Ik denk dat als je in detail inzoomt op verschillende onderdelen, dan zou je dat met de kennis van nu wellicht anders organiseren. En dat heeft ook alles te maken met hoe goed je kan voorstellen wat er allemaal gaat gebeuren. En zijn we gewoon allemaal in beperkt.
Ja, maar u kunt straks wel een boek vol schrijven met aanbevelingen om een volgende pandemie te voorkomen.
Nou, je moet altijd je dan concentreren op een aantal factoren. En daar heb ik wel een aantal hoofdstukken dan in gedachten. En dat zijn diverse, maar je leert ook met name al gaande de uitbraak natuurlijk ook een heleboel.
Ik begrijp dat het boek er komt.
Nou, ik ga geen boek schrijven hoor, maar er zal ongetwijfeld een evaluatie komen.
Ja. Toch even naar die versoepelingen die we nu gaan doen. U maakt zich wel zorgen, want er wordt wel degelijk een risico genomen. U heeft het al heel vaak gezegd, maar ik zou toch nog één keer willen weten, wat is nou precies het risico dat we nu nemen?
Nou kijk, het risico is natuurlijk dat een van onze eikpunten, dat we daar in de problemen komen. En wat zijn die eikpunten? Beschermen van de kwetsbaren. Nou, daar zien we gelukkig de eerste effecten van vaccinatie. Dus dat is mooi. Het tweede is de zorg. De zorg voor COVID, maar ook ook de zorg voor non-covid-patiënten. Dat die intact blijft. En het derde is, houden we zicht op het virus. Nou, dat derde, daar hebben we natuurlijk inmiddels een heleboel van geleerd. En dat gaat goed. Het tweede punt, die zorgbelasting, die is natuurlijk altijd begrensd door wat de zorg aan kan. En dan met name geldt dat natuurlijk voor de IC-zorg. En dat heeft alles te maken met het aantal verpleegkundigen, het aantal artsen die uiteindelijk dat soort zorg kan bieden. Want dat is hoog gespecialiseerde zorg. Dus die eikpunten die moet je leggen tegen de risico's nu. En dan gaat het met name om de risico's toch om de zorg te veel te belasten. En dat heeft dan te maken met een toename die je nou eenmaal verwacht als de contacten ook gaan toenemen. Dus dat is het risico. Tegelijkertijd is het ook een kans dat op een moment dat iedereen het huidige pakket eigenlijk zat is, dat je toch door bepaalde dingen te veranderen uiteindelijk de totale opvolging aan de maatregelen verbetert.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik hoor wel tussen uw zinnen door dat we eigenlijk de komende weken, misschien maanden, wel weer naar dat punt toe gaan dat de zorg even zegt, ho, tot hier en niet verder.
Nou, dat wil je voorkomen. En dat kunnen we denk ik voorkomen. Want we weten dat als we die basismaatregelen goed opvolging geven. Hè, zoals ook in maart vorig jaar. Toen ging het echt geweldig snel omlaag.
Dus werk thuis, was je handen, anderhalve meter afstand.
Ja, dat zijn die hele saaie dingen misschien. Maar wel heel essentieel om overdracht van het virus te voorkomen. En daar gaat het om. En we zien ook uit metingen dat de opvolging daar gewoon niet perfect aan is. En dat we daarin kunnen verbeteren.
Maar hoe reëel is het om te denken dat in de komende weken echt gaat veranderen? Dat die opvolging weer gaat verbeteren?
Kijk, het is niet aan mij om van tevoren te weten hoe reëel dat is. We constateren dat deels een manco is. Dat dat kan verbeteren. We denken dat als we dat verbeteren, dat een hele belangrijke impact heeft op het aantal nieuwe gevallen. En waarom zouden we dan die kans niet pakken? Dus ik denk dat de minister-president ook gisteren heel duidelijk een oproep deed op dit aspect. Om dat zo goed mogelijk opvolging te geven, zodat er zo weinig mogelijk juist de kans ontstaat dat we eventuele maatregelen weer zouden moeten terugdraaien.
Ja, omdat jojo-effect, dat wil je natuurlijk voorkomen.
Dat wil je absoluut niet.
Nee. Je zou kunnen zeggen, en dat is de laatste vraag hoor, maar dat je hierdoor de staart van de derde of vierde golf, we zijn het al kwijt, maar dat je die eigenlijk verlengt. En dat we misschien tot diep in de zomer nog met de gevolgen van deze versoepelingen zitten. Is dat een reëel beeld?
Nee, het is niet helemaal een reëel beeld. Om twee redenen niet. Hè. Allereerst omdat elke infectie weer leidt tot iemand die afweer heeft. En dus uiteindelijk zie je toch een opbouw van het aantal personen in Nederland die immuun is tegen het virus. Dat mogen misschien niet altijd 100% zijn, maar een belangrijk deel zal gewoon voor langere tijd immuun zijn. Dus dat is winst. En het tweede is natuurlijk vaccinatie. Die door middel van de vaccinatie dit soort afweer oproept en daardoor de mensen ook resistent maakt. Dat maakt uiteindelijk dat zeker naar de zomerperiode, hè, gegeven de vaccins die we toch hopen te ontvangen, we een groot deel van de bevolking en zeker de risicogroepen kunnen vaccineren. En als we daarmee voorkomen dat ze naar het ziekenhuis hoeven, misschien niet altijd helemaal ziekte, maar wel ernstiger ziekte, ja, dan ben je natuurlijk al snel dat die eikpunten die ik u net genoemd heb, dat je die gewoon gaat bereiken. Dus uitstel is niet afstel. Het kan ook zijn uitstel is uitstel tot het moment dat extra en nieuwe maatregelen zoals vaccinatie het over kunnen nemen. Dus dat is een belangrijk iets en een belangrijke winst al.
Ja. Hoe gaat het met u na één jaar corona?
Ik hoop dat ik er nog levend uitzie en voldoende gezond.
Dus, nee, dat wel. Maar het is wel een zwaar jaar voor u geweest, kan ik me voorstellen.
Het is een zwaar jaar geweest voor heel Nederland. Zowel voor degene die de plannen maken, voor degene die de besluiten over moeten nemen, maar voor iedereen uiteindelijk ook om het uit te voeren. En ik heb dan nog het voordeel dat ik niet alles thuis kan doen omwille van het beroep. Een ander is misschien meer tot thuiswerken gedwongen. Dus ik denk het is voor ons allemaal domweg een zwaar jaar en een ongewoon jaar. En we willen er zo snel mogelijk vanaf.
Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets wijzer ben geworden van hem. Is omdat hij natuurlijk in die technische briefing al had verteld. Hè, dat die basisregels en die naleving daarvan, dat dat niet goed gaat. Dat dat beter moet. Hij zei hier echt, en dat zo uitgesproken had hij het nog niet gezegd, dat maatregelen echt, dus versoepelingen teruggedraaid gaan worden. Die kans wordt steeds groter als die basismaatregelen niet beter opgevolgd worden. En dat gaat dan een beetje zo een oor in ander oor uit. Maar wat er eigenlijk hier gebeurt nu, en dat is interessant, we hebben nu versoepelingen. En die versoepelingen zijn voor 100% gebaseerd op de gedachte dat Nederland in de komende weken ineens zich beter aan die basismaatregelen gaat houden. Dus we gaan ineens beter 1,5 meter afstand houden. We gaan vaak onze handen wassen.
Dat is de afspraak die we met premier Rutte hebben gemaakt. Ja. Of die hij met ons wil maken.
Ja.
En daarom wil ik vandaag met elke Nederlander persoonlijk de afspraak maken dat de extra risico's die we nu nemen ook betekenen dat u en ik ons extra goed aan de basisregels gaan houden. Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid. Voor ons allemaal. Ik zeg tegen iedereen die kijkt, uw gedrag doet ertoe.
Dat is interessant. Dus we zeggen, oké, daar is ruimte. Dus die ruimte gaan we gebruiken om te versoepelen. Maar nergens blijkt uit dat die ruimte ook gecreëerd gaat worden. Dat Nederland zich daadwerkelijk beter aan die maatregelen gaat houden. En als je dat vraagt aan Jaap van Dissel, ja, maar hoe reëel is dat nou? Dan zegt hij, het is niet aan mij om te bepalen hoe reëel dat is. Ik heb alleen geconstateerd dat die ruimte er is.
Als iedereen braaf gaat doen wat hij zou moeten doen.
Ja.
Sinds vorig jaar al.
En hij weet ook wel dat hij niet dan kan zeggen, dus eigenlijk is het onzin dat we hier aan het doen zijn. Maar ja, eigenlijk zegt hij dat die ruimte er helemaal niet is. Ja, voor die versoepelingen.
Dat zegt hij eigenlijk.
Ja. Het interessante is dat juist vanmorgen ook van RIVM en GGD geloof ik een gedragsonderzoek naar buiten komt. Mm-hmm. Dat steeds minder mensen het eigenlijk eens zijn met wat we doen. Met die maatregelen. Mensen voelen zich toch een beetje in de knel en we willen allemaal dansen in het Vondelpark. Ze houden zich er nog wel aan. Dus dat is wel blijkbaar
grappig, hè?
Hoog. Dat brave, we zijn nog best wel
we
braaf.
We doen het wel, maar we vinden het eigenlijk flauwekul.
Ja, maar dat daalt ontzettend hard. En dat is natuurlijk een groot risico. Want wanneer hou je er niet meer aan? En even jongens, tussen ons, ik heb dit weekend ook staan feesten in een park. Niet in het Vondelpark, maar ik was 2 dagen vrij. Het was mooi weer. Met wat kinderen en ouders. Toch een beetje bij elkaar. Taart, drankjes. Het was een soort van.
Maar wel netjes 1,5 meter.
Ja, maar wel.
Oh ja.
Maar je mag eigenlijk met z'n tweeën afspreken.
Ja.
Nou ja, en toen dacht ik achteraf, oh ja, ik hou me er zelf ook niet aan. Maar het was niet bewust.
Nee.
Ik vond gewoon dat ik daar recht op had. Nou, als de rest van Nederland zich ook
als iedereen dat denkt, dan gaan we binnenkort alles weer strenger maken. Ja,
We hebben natuurlijk toen die versoepelingen kwamen in het basisonderwijs, dat is een tijdje terug alweer, de basisscholen gaan open. Toen was er best wel wat kritiek op de politiek, want de politiek had te sturend gevraagd aan het OMT van waar zit nou, kunnen die scholen open? En dat was te sturend geweest. En eigenlijk als je nu terugredeneert naar wat die Van Dissel zegt en ook wat hij in die technische briefing zei en als je dat OMT advies leest, is dat eigenlijk nu met die versoepelingen zoals de contactberoepen eigenlijk weer gebeurd. Er is niet gevraagd wat kan nu? Nee, er is gevraagd waar zit ruimte? Zo is het niet letterlijk gevraagd, maar dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Wat moeten we doen als we dit gaan doen?
Ja, en het OMT heeft gezegd, die ruimte is er als mensen weer beter hun handen gaan wassen en 1,5 meter afstand houden. En je kan je afvragen of de premier die dan tijdens een persconferentie met een paar miljoen kijkers zegt, ik maak een afspraak nu met u dat u zich beter aan die maatregelen moet gaan houden. Of dat dan ook ervoor gaat zorgen dat dat gebeurt. Ja, als je een beetje cynisch bent, en dat ben ik soms wel een beetje, dan denk ik nee.
Toch gaan we waarschijnlijk wel versoepelen over 1,5 week. Toch een beetje nog in het hoger onderwijs. En nog een beetje misschien in de horeca. En dat is de oproep van de planbureaus ook, van Mariette Hamer. Die zegt, we hebben de hamer gehad en nu gaan we dansen. Wat kan er weer? Want daar heeft Nederland behoefte aan.
Ja, ook de Tweede Kamer, hè, afgelopen week bij dat coronadebat. Mm-hmm. De meeste partijen kwamen inderdaad met allerlei verhalen.
Ja, iedereen kwam met, ik wil mijn eigen achterban graag een beetje helpen.
Ja.
Een week nadat we die avondklokkenrel hadden, hè, een week erna. Ongelooflijk. Totaal andere sfeer.
Ja, het moet allemaal, we moeten versoepelen. Wat kan er in deze sector? Ga nou eens uitzoeken wat er in die sector kan. En dat is toch gek in een week waarvan je ziet dat de besmettingen nu langzaam oplopen. En waar als je de prognoses volgt, diezelfde Jaap van Dissel ook in de Tweede Kamer heeft laten zien weer, gaan we de komende week gewoon weer richting zo'n piek. En dan loopt het.
Maar dan komen de verzwaarde maatregelen pas na de verkiezingen en dan is het niet zo erg.
Zoiets, ja.
Toch? Nou, ik probeer dit zo neutraal mogelijk te formuleren, want het klinkt cynisch, maar volgens mij is dat wel wat gaat gebeuren.
Het is een keiharde beschrijving. Kijk, dit is dus heel moeilijk voor ons journalisten. Wij zien dit gebeuren en ik heb afgelopen week ook hier in een uitzending op BNR een paar keer van een presentator de vraag gehad. Oh ja, maar dit is natuurlijk vanwege de verkiezingen.
Ja, dat zei ik niet. Ik zei alleen maar dat het qua tijd na de verkiezingen toevallig valt.
Nee, precies,
en dat wordt toevallig liet ik weg.
Kijk, dit is natuurlijk een best wel harde beschuldiging om te zeggen... Rutte en Co. Versoepelen nu even om electoraal gewin van elkaar te krijgen. En
dat
daarna...
is wat de oppositie ook zegt. Ja. Hè?
En daarna
maar die oppositie die wil ook allemaal versoepelingen.
Voor hun eigen achterban.
Voor de scholieren. Of voor de... Dus het is niet een... het is niet aan één partij gericht. Het is de hele Kamer en de hele regering die... kennelijk toe is aan versoepeling.
Precies, en ik denk dat die beschuldiging ook niet helemaal waar is, omdat inderdaad ook vanuit de planbureaus, de adviseurs van de staat, er ook gewoon die roep is om versoepeling. En ze zien ook wel dat het piept en kraakt, hè, zoals de premier zei. Dus of dat echt met de verkiezingen te maken heeft, is wat flauw. Maar wat je wel ziet, is dat die cijfers van corona eigenlijk helemaal geen...
helemaal emotioneel van.
Nee, maar dat die eigenlijk helemaal geen aanleiding geven hiertoe.
Nee, totaal niet.
En je merkt ook dat de deskundigen, de coronadeskundigen ook op sociale media, die gaan steeds meer in een moord- en brandmodus met de jongens, wat zijn we nou aan het doen hier? De komende weken worden echt wel cruciaal. Want als ze inderdaad die derde of inmiddels eigenlijk is het vierde golf ingaan. En die prognoses van de heer Van Dissel komen uit. Dan is die zwaarder dan alle golven die we nu hebben gehad. Maar ondertussen gaan we wel de kappers openen. En gaan we kijken of de terrassen open kunnen. En gaan we in maart festivals en popconcerten organiseren. Als Field Lab. Dat gaat iedereen zien op televisie en social media. Worden helemaal lekker gemaakt met kijk eens hoe leuk het leven is zonder basismaatregelen.
Ja, en,
terwijl iedereen zich beter aan die basismaatregelen moet houden.
Hey, nu je het toch over die persconferentie hebt, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een kapper en een sekswerker?
Ik vraag het voor een vriend, begrijpt u?
Begrijp ik. Ja. Ja, ben je daar nog achter gekomen van de week?
De aard van het werk.
Oh, dat zei de premier, hè?
Ja.
Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent. Met ook alle risico's van overdracht van het virus door het karakter van het werk.
En ik had daar best nog even op door kunnen vragen.
Ja.
Ik deed dat niet, want ik besloot het af te maken met een grapje. Omdat ik dacht, nou ja, ik laat het hier wel even bij. Ik kreeg daar heel veel commentaar op trouwens van mensen. Die zeiden, zo weet je niet.
Ja.
Die dachten dat ik het serieus meende, de vraag. Maar er zat wel een serieuze...
Nou ja. Ik snap die vraag wel.
Ja, dat is een serieuze. Ja. Er zijn 10.000 mensen in Nederland die zichzelf sekswerker noemen. Dat is best een grote groep. Die mensen krijgen weinig steun. Het zijn vaak zelfstandigen. Die kunnen dan wel gebruik maken van de tozo, maar daar houdt het dan op. Dat is een groot probleem voor die mensen. Ook de branchevereniging van de sekswerkers zegt, dit is niet eerlijk. Waarom mogen alle contactberoepen open, behalve wij?
Ja.
En natuurlijk, mijn broer bijvoorbeeld, die belde me op. Die zei, ben jij gek geworden? Hoezo weet je het verschil niet tussen een kapper en een sekswerker? Dat denk ik, dat weet ik wel. Maar als je als overheid zegt, we verbieden dit legale beroep nu. Want dat is eigenlijk...
Ja.
Dan moet je toch ook uitleggen waarom dat dan is. En die uitleg hadden we nog nergens gehad of gezien. Dus
en
daarom...
nog steeds niet echt. Want als je het met een kapper, dan kan je nog zeggen, er is iets meer afstand. Dat hoorde ik de premier zeggen. Maar als je het over een masseur hebt... en een sekswerker, dan kom je alweer veel fysieker, veel dichter bij elkaar.
Ja.
Waarom dan daar de grenzen? Waarom niet ergens anders?
Dus daarom die vraag.
Ja, daarom had ik ook gehoopt dat er nog een vervolgvraag op kwam.
Nou, dat had ik misschien moeten doen, ja.
En ik vraag het voor een vriend. Wie was die vriend? Dat ben je eigenlijk zelf.
Op Twitter heb ik heel veel vrienden van jou gezien. Mensen die heel blij waren.
Ja.
Ik begreep ook dat je telefoon een paar uur lang onbruikbaar was... vanwege de appjes van iedereen die dat dan op televisie ziet... Ja, en vindt dat die moet reageren.
Mensen vonden dat heel grappig, ja.
Dat was het.
Nou, ook heel veel mensen waren boos, hoor.
Allebei?
Ja, echt wel veel boze reacties gehad. Maar goed, prima. Dat hoort er ook bij.
En je bent nu ook het Nationale Lobbykantoor. Dus niet alleen voor de sekswerkers, maar iedereen komt nu bij jou lobbyen.
Ja, maar dat is het probleem. Omdat dus op social media iedereen ging taggen van... oh, dit is D&D. Marianne Zwageman bijvoorbeeld. Leuk hoor dat ze dat doet. Dat is niet erg. Maar daardoor denken bedrijven... god, dan moeten we hij zit dus bij die persconferenties. Dus dan moeten we hem eventjes een mailtje sturen met... goh, wanneer kunnen wij open?
Ja. Dus jij krijgt inderdaad mailtjes.
Serieus?
Nou,
ik heb van de zwembaden heb ik een mailtje gekregen.
Ja.
Of je volgende week wil vragen wat het verschil tussen een kapper en een zwembad?
Nou ja, waarom de zwembaden niet open kunnen. En dat is ook een soort van sport. En dat chloor doodt alle virusdeeltjes, bladibla. Dus waarom kunnen niet meer mensen naar het zwembad? En iemand van de dierentuinen.
En je was ook gebeld toch door de bond van sekswerkers? Of
ja, de sekswerkers, maar die waren heel blij ermee. Die zijn eigenlijk goed dat iemand het vraagt.
Ja.
Maar goed, ik ben dus geen lobbykantoor, dus doe dat vooral niet. Maar
is er wel een heel groot voordeel als journalist... als je informatie krijgt uit de branche, uit de sectoren. Want die krijgen toch soms hele andere informatie... dan wij van de Rijksoverheid. Dat was van de week bijvoorbeeld met de steunen van de TVL... van het ministerie van Economische Zaken.
Ja.
Jij zat met een brief vanuit de horeca, denk ik.
Het was een evenementenbedrijf. Die kregen een mail... van de RVO. Hè, dat is die uitvoering van die coronasteun. En die hadden, daar stond in van, goh, u kreeg begin februari een mail dat u een bepaald bedrag eind februari gestort zou krijgen. Dat gaan we niet redden. Dat gaan we helaas niet redden. Of iets, ongeveer in die bewoordingen stond het er. Sterker nog, er stond even later zelfs dat er werd gesproken over een termijn van 16 weken waarin die betaling nog zou komen. En dat is voor
dat
ondernemers.
Dat is meer in de zomer inmiddels.
Ja, dus wat hier gebeurde was dat ondernemers een betalingsbelofte hadden. En daar, op basis daarvan ook, want ik ben wat rond gaan bellen, best wat bedrijven gesproken. Die zeiden, ja, we hebben wel op basis daarvan ook afspraken gemaakt. Hè. Wij weten, oké, eind februari komt er geld binnen. En dit zijn bedrijven die 100% omzetverlies hebben. Bepaalde horecabedrijven.
Dus dat gaat om hele grote bedragen.
Evenementen. Ja, dat gaat om 20% van hun vaste lasten. Daar ging het om. Die zouden ze nog krijgen. En als je dat dan niet krijgt, dan kan het zijn dat je in betalingsproblemen komt. Een aantal van die bedrijven zeiden ook dat dat zo was. Nou goed, dat moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn in deze tijd. Want veel bedrijven zeggen dat ze op omvallen staan nu. Maar dan nog, als de staat zegt, ik betaal jou dan een x-bedrag uit en dat komt niet. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk.
Ja, ja. Jij stuurt mij die mail. En toen ging ik die brief lezen van Economische Zaken van Bas van 't Woud, de nieuwe minister. Op zoek naar die 16 weken. Nou, ja. Ik
daar staat niet het zinnetje in, dit gaan we helaas gelezen. Niet halen. Want dat is wel wat letterlijk in het mailtje stond wat jij had, hè, ja. Thomas?
Ja. Het staat helaas er gewoon, gaan we dit niet halen. Het staat er niet in. Er is één zinnetje waar je misschien heel cryptisch van zou kunnen denken. Daar zit het probleem. En dat is, oh ja, hier onderaan pagina 2. Het streven blijft om deze regeling in april of mei van dit jaar te openen. Eveneens met terugwerkende kracht. Het streven blijft. Maar je kunt het er gewoon niet uithalen. Kijk, dus ja. Dat vind ik wel een beetje raar als politiek verslaggever. Dat je dus toch een heel ander versie van het verhaal krijgt in je mailbox.
Jij hebt dus een brief
dan de mensen waar het eigenlijk over gaat.
Jij hebt dus een brief van het ministerie gekregen, Sophie. En jij, Thomas, hebt een brief gekregen die de ondernemers kregen. Van diezelfde ministerie eigenlijk.
Ja,
dus.
En die ondernemer kreeg was veel simpeler opgeschreven. Ja. Veel duidelijker.
Nou, dat is echt een simpele, goede tekst. Dat is echt waar.
Ja.
Maar dat kunnen ze dus in dat ministerie. Zou je ook kunnen. Maar dat hebben ze niet gedaan toen ze de Tweede Kamer informeerden.
En ik zal even uitleggen waar het, want dat is wel aardig van mensen denken, waar gaat het dan om? Ondernemers die krijgen toch steun. Het gaat in dit geval even specifiek om de tegemoetkoming vaste lasten. Hè. Dus je krijgt een x-percentage van wat je per maand als bedrijf betaalt in vaste lasten vergoed. Dat was voor bedrijven die was dat 50% in het vierde kwartaal van 2020. En in begin december was toenmalige minister van Economische Zaken Wiebes gaf toen een persconferentie. Ik hoorde jou nog terug in die persconferentie toen ik hem terugluisterde trouwens, Sophie. En die kondigde daar aan dat gaat voor bedrijven die tot 100% omzetverlies hebben. Dus die veel omzetverlies hebben. Denk aan horeca, die is helemaal dicht natuurlijk. En evenementenbedrijven. Gaat dat naar 70%. Oftewel, die krijgen 20% van hun vaste lasten meer vergoed. Maar nou is er een probleem. Je hebt een Europese commissie die gaat over staatssteun. Die moet dat eerst goedkeuren. Want de staat mag niet zomaar geld overmaken naar bedrijven. Zoals
als
je
boven een bepaald bedrag gaat.
Precies.
Ja.
Dus dat moest afgewacht worden. Nou, dat advies van die staatssteuncommissie kwam 9 februari. Dat heb ik boven tafel kunnen vinden.
In de tussentijd hebben ze dus niet alvast die systemen aangepast.
Nee,
bij de uitvoering.
Precies. En pas 9 februari, toen dus Brussel zei, je mag dat bedrag overmaken naar die ondernemers. Pas toen zijn ze daar aan de slag gegaan. En dan komen ze nu eind februari erachter. Ja, dan gaan we onze eigen termijn van eind februari niet halen. En om het dan nog technischer te maken, die tegemoetkoming vaste lasten is een voorschotsysteem, net als bij de toeslagen. Dus als je er geen recht op had gehad achteraf, dan moet je wellicht een deel terugbetalen. En wat nu wat ze nu zeggen, is ja, dit loopt nu zo dicht tegen de vaststelling aan, waarbij we gaan kijken, had u er wel of niet echt recht op, is dat we dit bedrag pas eigenlijk gaan uitkeren op het moment dat het vastgesteld is, als de hele administratie doorlopen is. En dat kan in sommige gevallen dus nog 16 weken duren. En Koninklijke Horeca Nederland zegt, ja, maar dat kan echt niet. Je moet die mensen nu dat geld betalen, want sommige ondernemers staan op omvallen. Die hebben die euro's gewoon nodig en die hebben er recht op.
Ik citeer, dit gaan we helaas niet halen. Was getekend Bas van 't Woud.
Ander onderwerp, Sophie. Het klimaat. Dat was iets wat een jaar geleden of zo heel belangrijk was. Op van allerlei plekken, op allerlei manieren.
Volgens mij hebben we het er alleen maar over klimaat gehad een jaar lang. Of zo. Ja. Stikstof, klimaatakkoord. Maar dat is nu niet zo'n issue meer, hè, in de campagne.
Ineens is dat weg, ja.
Ja.
Ik begrijp zelfs dat sommige partijen niet eens het planbureau voor de leefomgeving hun verkiezingsprogramma's willen laten doorrekenen.
Ja, ik kwam er deze week achter dat de VVD dus die klimaatplannen niet gaat doorrekenen. Dat
de VVD, dat is best een grote partij.
Ja, dat is best een grote partij, ja. De grootste nog altijd in de peilingen. En ja, dat is wel gek. Aanstaande maandag heb je dat CPB. Hè? Dus dan gaan alle dus verkiezingsprogramma's worden dan doorgerekend op koopkracht. Kun je eigenlijk ook niks over zeggen in coronatijden. Koopkrachtplaatjes. Maar goed.
Ja, wordt ook fantasie.
Het wordt een soort van ja, interessante fantasiebegroting. En dan heb je dus ook PBL. Dat meer voor het groenere verhaal en de toekomst. En daarvan zegt dus de VVD dat grote ergernis van sommige partijen zoals GroenLinks. Van ja, maar dat vinden wij niet nodig. Ik heb ze even gebeld. En dan zeggen ze, ja, nou ja, we hebben natuurlijk een klimaatakkoord. Dus we hebben al voor 5 jaar afspraken gemaakt. En dat is al doorgerekend door PBL. Dus dat is niet nodig. B, PBL kijkt eigenlijk ook van nationaal. Wat doet ons beleid?
Mm-hmm.
En die kijken dus niet naar de Green Deal. Of wat we Europees dus nu ook beleid, allemaal ja. in Europa optuigen. Dus zegt PVD, ja. Daar is toch Frans Timmermans mee bezig. En dat gaat van 49 naar 55% CO2-uitstoot. De afname daarvan. Hoe we daar gaan komen is nog niet helemaal duidelijk. Daarvan zeggen dus heel veel partijen, dan moet je wel extra doorrekenen en uitzoeken hoe dat dan zit.
Ja, dat lijkt me juist iets wat je wil laten uitrekenen. Van als we dan die 55, dat is 6% extra die we moeten gaan halen. Minder CO2 en andere klimaatgassen uitstoot. Dan moet je toch juist maatregelen laten zien van, nou ja, dat betekent in de praktijk dat we iets met windmolens of kerncentrales of whatever, zodat we op die 6% extra uitkomen.
Ja, maar dan zegt de VVD dus, wij willen dat oplossen met kernenergie. En daar wil PBL ook niks over zeggen. Want die rekenen dat niet uit, die tellen dat niet mee. Daar hebben we niks. Dat is eigenlijk zinloos om met het PBL dan te gaan uitrekenen wat die kernenergie dan oplevert aan extra reductie. En ze
weet je waarom
ook,
eigenlijk? Want dat is, als je dan zegt, nou, we hebben een goede maatregel, we gaan kerncentrales bouwen. Er zijn best wat partijen die dat willen op het ogenblik.
Nou, daar is steeds meer draagvlak ja, voor.
Maar
eigenlijk
dat dan
ook wel een beetje
plan
bij sommige
leefomgeving zegt, daar kunnen we niet aan rekenen?
Nou, ze willen mij tot maandag niks zeggen. Oh. Maandag moet ik naar een persconferentie hierover. Ook samen met het CPB. En oh, ik zie jou bewegen. Moeten we toch even.
Nou, ik ren even naar beneden.
Zal ik dit verhaal dan afmaken?
Ja, maak jij dit af en dan pakken we daarna de draad
weer op. Dan ben ik zo terug.
Ja, dus ik ga het ze maandag vragen. Want ze willen dus echt helemaal niks vertellen.
We gaan even er tussenuit. Want inmiddels is Thomas van Groningen binnengelopen. En dag Thomas, we gaan het hebben over viruswaarheid. Die het hoge beroep hebben verloren via een spoedwet. Die avondklok waar het over ging. Maar dat maakt eigenlijk niks uit, toch? Een andere uitkomst had niks betekend voor die avondklok, of wel?
Nee, het was wel politiek natuurlijk heel gevoelig. Want dan hadden Grapperhaus en Rutte wel aardig in de nent gestaan als ze nu deze zaak verloren hadden. Want ze waren er zo zeker van. Het zou wel een gevolg hebben gehad voor de duizenden boetes die zijn uitgedeeld tijdens die periode dat die vorige avondklok in werking was. Want ze hebben die nu vervangen met een nieuwe wet. Dus ze hebben nu een nieuwe avondklok. En deze zaak ging nog om die oude avondklok.
Dus die boetes blijven staan?
Die boetes blijven dus staan.
Ik kan me er iets bij voorstellen, want als je heel snel bent met de bouw van een kerncentrale, dan ben je in 2030 nog niet klaar.
En het is heel duur. Dat is eigenlijk ook wel
ja, maar dat zou je kunnen willen uitrekenen. Maar als je zegt, wij gaan voor het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar uitrekenen. Ik weet niet of ze dat precies doen, maar dan heeft natuurlijk een kerncentrale in 2030, ja, die heeft de komende 5-6 jaar nog geen bijdrage.
Ja, maar interessant is wel dat dus heel veel partijen dus openstaan voor kernenergie. Ook wel een beetje, als je kijkt aan de linkerflank, zijn er ook partijen die zeggen, nou ja, ik ben er niet voor, ik ben er niet tegen.
Mm-hmm.
Denk partijen als de SP of de PvdA, die verzetten er zich niet heel hard tegen. En dan zie je eigenlijk GroenLinks, Jesse Klaver, toch een beetje in een isolement raken daar met zijn klimaatplannen. Die heeft een Green Deal voor Nederland, die nog verder gaat dan de Europese Green Deal.
Ja.
Namelijk 60% CO2-reductie. Waar eigenlijk niemand aan meedoet.
Daar staan ze alleen in. Misschien de Partij voor de Dieren.
Misschien de Partij voor de Dieren die ook hun klimaatplannen niet laten doorrekenen.
Okay.
Zij zeggen dat zij een langetermijn denken.
Oh ja, en daar kan natuurlijk dat PBL weer niet meer voor weg. Wat je
dus
net zei, 2030. Dat is te dichtbij.
Supranationaal, internationaal. Nou ja, ze kijken over de grens.
Dan heb je de Partij voor de Dieren, de PVV, daar weet ik het ook van. En de VVD, die het niet laten doorrekenen.
Ja.
Het is een exotisch clubje partijen.
Ik heb het toch even aan Wilders gevraagd. Hoe zat het nou ook weer? Waarom willen jullie niet meedoen?
Ja.
En toen zei hij dit.
Nee, wij doen daar niet aan mee. Nee. Heel vaak is het zo dat wij in het verleden bijvoorbeeld bijvoorbeeld als het gaat om het verlaten van de Europese Unie of de massa-immigratie en de grenzen dicht, dat men daarvan zei dat kan niet, of dan moet je eerst uit Europa of je moet de verdragen wijzigen. Dus ze gaven al bijvoorbeeld aan dat de kernpunten van ons verkiezingsprogramma, dat die eigenlijk onuitvoerbaar zijn om door te rekenen nu. Dus dat je daar eigenlijk al wetten voor moet wijzigen eerst. Ja, en dat vind ik een hele foute houding. Want je zit juist in de politiek om dingen te wijzigen. En als je bijvoorbeeld al dat als barrière ziet, omdat je anders een slechte doorrekening krijgt, dan is het de moeite niet. Dus we hebben een heel simpel verhaal. Hoe dekken wij punten? Door buitenlanduitgaven te schrappen en daar binnenlanduitgaven van te maken. Dat is het grote beeld. En dan zult u dit keer van ons niet zien hoe dat achter de komma precies berekend wordt.
Wat betekent dat dan voor de formatie? Want u wilt toch ook premier worden in het kabinet Wilders?
Ja, ik geloof niet dat een doorrekening van het verkiezingsprogramma ooit één partij heeft tegengehouden om aan de formatietafel te komen. Standpunten soms wel, maar doorrekeningen heb ik als argument nog nooit gehoord. Maar het zou een nieuwe kunnen worden inderdaad. Breng ze niet op ideeën, want dat zou niet goed zijn.
U heeft nog hoop dus, ja, voor de formatie, dat u aan tafel zit en meedoet.
Ja, ik heb zeker goede hoop. Want de kiezer is uiteindelijk de baas op 17 maart. En als de PVV maar groot genoeg wordt, wat iedereen ook roept, dan maken wij volgens mij een goede kans om mee te gaan doen.
8 maart, maandagavond, horen we tijdens een persconferentie of hij daarna nog verlengd moet worden.
Oké, dank Thomas van Groningen voor het inbreken met dit nieuws.
Wij pakken de draad weer op. Thomas, je bent weer terug in onze studio. Ja. Je was even ons ontglipt naar de radiostudio.
Ja.
We gaan weer lekker verder.
Moest even duiden, zoals het heet, hè?
Ja. Dit was een rechtelijke uitspraak. Ben jij rechtbankverslaggever tegenwoordig?
Nee, maar men wilde ook weten wat de politieke gevolgen hier dan nu van zijn. Die zijn er eigenlijk niet, hè?
Nee. Nou, dit is duidelijk. Die is op zich overzichtelijk.
Ja.
Ja. Als we Thomas niet hadden.
Maar dat heb je als politiek verslaggever heel vaak. Dan word je gevraagd, wat denken ze hier in Den Haag van? Dan denk ik, nou, volgens mij niet zoveel eigenlijk.
Dat gaan we vanmiddag aan meneer Rutte vragen.
Ja. Dan kunnen wij het vuurtje weer lekker opstoken.
Ja, precies.
Nou, ik ga zo naar de ministerraad. Dus dan zal ik het ze nog een keertje vragen of de champagne open gaat.
Oh, heel goed.
Hè? In het kabinet.
Totaal overbodig. Want,
nou, het scheelt weer een paar boetes die je moet terugbetalen.
Ja. Even, dit is heel slecht dat ik het niet weet. Maar is er echt ministerraad vandaag dan?
Ja, dat, toch wel. Ja.
Oh. En ook een persconferentie?
Nee, dat niet.
Nee, dat niet.
Nee. Nou,
tenminste, dat hebben jullie mij vorige week verteld. En ik geloof alles wat jullie zeggen.
Oké, maar ze komen toch nog wel een keer bij elkaar.
Nou ja, er is er genoeg te bespreken natuurlijk, Thomas. De drukte in de parken, de draagvlak voor het coronabeleid. Hoe we moeten dansen.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja,
toch?
Ja, nee. Je merkt wel de afgelopen week, ja, dan komen we toch weer terug op corona. Maar ze zijn de grip wel een beetje kwijt wat dat betreft. Dus er moet wel iets komen nog
de
komende
grip
week.
Waarop? Op ons.
Op ons. Op Nederland. Op de coronamaatregelen.
Ja, het werkt niet meer. Het communicatiebeleid misschien van de premier. En jij wordt natuurlijk helemaal kapot gelobbyd als verslaggever. Maar zij worden natuurlijk helemaal
nog veel erger,
kapot,
ja,
gelobbyd.
Ja.
Door iedereen.
Ja.
En er komt ook nog een kort geding of zo. Een zaak aan van Koninklijke Horeca. En iedereen wil volgende week de terrassen gewoon openen. Dat wordt een zootje.
Ja, maar dat we die terrassen openen, daar zit nog wel een ding in. Er zitten deskundigen die zeggen dat het best een logisch verhaal is om te zeggen dat je bepaalde buitenplekken, zoals terrassen en die dierentuinen die ik eerder noemde, dat als je die opent, dat je dan het publiek spreidt en dat dat beter is voor het aantal besmettingen dan wanneer je dat gesloten houdt. Maar volgens mij is het maar net hoe je ernaar kijkt.
Tja.
Het is maar wat je wil lezen.
Het is maar wat je wil lezen. Maar goed, wellicht dat het kabinet daar wel orde naar heeft.
We hadden het over klimaat net, Sophie. En toen zei jij in een bijzinnetje, het lijkt wel een beetje alsof GroenLinks alleen komt te staan. En volgens mij bij de vorige verkiezingen, of bij de vorige formatie, toen is er nog best lang met ze gesproken en uiteindelijk mislukte dat.
Ja.
En nu zouden ze graag misschien alsnog in de regering willen. Maar ik krijg een beetje het gevoel dat ze, wat jij net ook zei, een beetje alleen staan. En dat is natuurlijk niet handig als je in de regering wil.
Ja, iedereen zegt dus, we gaan dus de Green Deal lekker uitvoeren met elkaar. En dat kunnen we dan ook de schuld aan Brussel geven. Uiteindelijk naar je achterban. Of je schuift het een beetje vooruit. Niet expliciet in je campagne het erover hebben. GroenLinks doet dat wel, maar die willen iets wat niemand anders wil. Die gaan eigenlijk verder. Ja, misschien de Partij voor de Dieren wil ook mee. En that's it. En dan zag je ook vorige week die campagne, die poster van GroenLinks, die ook tot grote ergernis ook deze week nog leidt in de wandelgangen. Een poster waar staat de namen Lilian, Kaag en Jesse. Alsof
Sigrid, hè?
Sigrid. Oh, sorry.
Sigrid. Ja. Allemaal voornamen. Ze heet Sigrid. Ja.
Sigrid en Jesse. Dus drie vrouwen en Jesse samen optrekken, samen een stembusakkoord. En we gaan ervoor. Maar dat hadden ze helemaal niet overlegd op de achtergrond met bijvoorbeeld de PvdA. Die wist hier helemaal niks van. En die hadden zoiets van...
Dat is op zijn minst onbeleefd, maar waarschijnlijk gewoon heel erg onhandig.
Maar waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? En bovendien, wij willen helemaal niet met D66, want die zijn veel te liberaal.
Ja. Dus daar... En Sigrid Kaag zei ook, we moeten helemaal niet aan blokvorming doen. Dat is iets voor na de verkiezingen.
Ja, dus ik weet niet of dat een wanhoopspoging is, maar dat ettert na.
En dan merk je ook dat daar dus niet vanzelfsprekend een regeringscoalitie uitkomt.
Nou ja, ik hoor dus ook wel weer. Hè, je hebt natuurlijk sowieso dat je, als de peilingen zo blijven zoals die is, hè, kun je natuurlijk met het huidige setje kun je doortrekken in de crisis. Hè, met de huidige coalitiepartijen. Dat is een optie. Maar dan zie je eigenlijk ook dat er wel geflirt wordt, toch meer met de combinatie van PvdA, SP, iets conservatiever op het klimaat, gewoon...
Wie flirt er dan mee?
Nou ja,
CDA.
VVD, CDA?
Ja, de coalitie, de grootste partijen in de coalitie, VVD en CDA, eigenlijk liever dan met de combinatie SP, PvdA in de kabinet stappen, dan met Jesse Klaver van GroenLinks. En wat ook opmerkelijk is na die posteractie, dat ze dus nu bij de PvdA roepen, ja, wij willen of met GroenLinks meeregeren met CDA, VVD of met de SP. Dus zij laten eigenlijk die eerdere deal tussen PvdA en GroenLinks los.
En we hebben ook in deze podcast, ik denk in het najaar, het al een keertje erover gehad, dat de SP langzaamaan regeringsveeg, als dat een goed woord is, aan het worden is. Dat andere partijen beginnen te zien dat je misschien wel met de SP in de regering kan willen. En dat voor GroenLinks op het ogenblik niet per se dus is.
En dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk met de hele sociaal-economische agenda, die eigenlijk dominant is in het verkiezingsverhaal. Je hebt de corona en je hebt de kloof tussen arm en rijk. En ook de jongeren natuurlijk die heel erg zwaar hebben op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Dat verhaal, daarin zijn PvdA en SP eigenlijk best wel met elkaar eens. En Jesse Klaver... Nou, ik liep trouwens langs de VVD-fractiekamer van de week. Ik zag daar het boek staan van Bernie Sanders. Dan moet ik even de foto erbij pakken.
In de VVD-fractiekamer.
Hier, onze revolutie op de tafel van Klaas Dijkhoff. En ook nog Het kan wel van Emiel Roemer. Nog een boekje van Ron Meijer, dat is die oude voorzitter van de SP. Grip in gesprek over de staat van ons land. Dat soort literatuur.
Hele linkse boeken.
Ja, nou, dan heb ik even navraag gedaan. Wat doen die boeken daar bij de VVD op tafel? Zijn jullie inderdaad jullie al aan het voorbereiden?
Is dat een leeslijst voor VVD-kamerleden?
Op de formatie. Nou, nu wat blijkt, dat de SP dus ook regelmatig vergadert vanwege de corona-afstandsregels, 1,5 meter, in de kamer van de VVD. Ah. Die is heel groot.
Dan laten ze die boeken achter.
Die laten ze achter. En dan elke keer dan komen dan of de liberale boeken op tafel, of dan komt Bernie Sanders weer op tafel. Maar feit is, elke keer als dus Klaas Dijkhoff daar binnen stapt,
ligt er elke keer een linksboek.
Dan bladert hij eventjes in het boek van Bernie Sanders, mogelijkerwijs. En laten zich inspireren. Ze hebben afscheid genomen van het neoliberalisme vorig jaar. En 1 jaar corona, jongens. Al 1 jaar lang zijn die twee partijen fysiek gezien aan elkaar verbonden.
Ja, ja, ja. Maar even nog over die poster van GroenLinks. Hè, dat meer Lilianne, Sigrid en Jesse. Ook dat ze die afgesproken hebben. Dit is natuurlijk gewoon campagne. In die zin, het heeft wel gewerkt. Want het heeft hem een uitnodiging bij talkshowtafels opgeleverd. Wij hebben het nu ook weer over GroenLinks. Dus of het nou daadwerkelijk het einddoel is geweest om echt zo'n linksblok te vormen, of dat het einddoel gewoon is geweest meer aandacht voor GroenLinks. Nou, dat laatste doel is zeker gehaald afgelopen week.
Ja, maar het resultaat is dus ook geweest. Je hebt een minder zin in de GroenLinks bij partijen als de PvdA.
Ah, dat is 18 maart, is iedereen dat weer vergeten.
Ja.
Dan begint alles met een schone lei. En overigens over SP en regeringsdeelname.
Je zegt dat heel stellig. Ja. Alsof je dat al 200 keer gezien hebt.
Nou, nee, dat denk ik.
Met een halfjaartje draag.
En over de SP en regeringsdeelname. Afgelopen week hadden we dat zorgdebat hier op BNR. Daar ging het heel vaak over het zorgfonds, hè, wat de SP wil. En die blijven kiezers maar beloven dat als je op de SP stemt, dan gaan zij zich hard maken voor het afschaffen van geprivatiseerde zorgverzekeraars, zoals we die nu in Nederland hebben. En dan gaan we naar een nationaal zorgfonds. Nou, er is natuurlijk geen kans bijna dat aan een formatietafel dat plan het haalt.
Ja, maar dan heb ik nog wel een quote voor je van Maher Okaya, die ik sprak in de wandelgangen van de SP. Die zegt, met ons valt te praten.
Ja, we gaan nu natuurlijk niet via de media die onderhandelingen voeren, maar er valt overal over te praten. Ik bedoel, we zijn een coalitieland. Nou, dat heeft niet met het meedoen aan een kabinet te maken. Dat heeft ermee te maken dat opeens alle partijen de noodzaak inzien om het minimumloon te verhogen. Dat alle partijen opeens inzien dat het eigenlijk wel heel oneerlijk is dat er winst wordt gemaakt aan de top, maar dat de werkvloer niet mee profiteert. Je ziet dat de wal het schip heeft gekeerd, dat heel veel partijen nu inzien dat het oneerlijk is geregeld in ons land en dat het eerlijker moet, dat de economie en de samenleving eerlijker moeten. Ja, en als al die partijen dan langzaam onze kant op komen, ja, dan wordt het ook wel makkelijker om met ze in gesprek te raken.
Maar dan de SP-kiezer, dat zijn, ik zou niet zeggen altijd protestkiezers, maar dat zijn mensen die zijn dus tegen eigen risico in de zorg, die zijn eigenlijk tegen zorgverzekeraars, die willen dat het helemaal op de schop gaat, die willen dat het helemaal anders. De vraag is, als dan de SP in de regering mee gaat doen, dan gaan ze die principes ineens overboord gooien. En dat gaat die... Hè?
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat in wat je dus ziet in het grotere discours, dat heel veel dingen de kant van de SP oprollen. Hebben we het al eerder over gehad.
Ja.
Als het gaat ook weer aan het ministerie van Volkshuisvesting, wat dan van het CDA komt. Er zijn natuurlijk allerlei plannen nu die gemaakt worden, die lang niet zo liberaal zijn. Bijvoorbeeld ook, je hebt natuurlijk de Prins Bernhard tax, dat is dan weer van de PvdA. Maar goed, dus dat de rijken of de vermogenden meer moeten bijdragen. Ja. Die hun kant op rollen. En waarvan zij dan kunnen zeggen, dat hebben wij binnengesleept. Terwijl eigenlijk heel veel partijen dat toch al willen. Dus ik denk wel dat als je een momentum hebt, dan heb je het nu. En ik denk dat Klaas Dijkhoff goed is ingelezen. Denk dat als het gaat om klimaat, dat de VVD helemaal geen zaken wil doen met GroenLinks.
Dijkhoff onderhandelt niet mee natuurlijk straks.
Nee, dat is waar.
Ja. Hey, voor ik dit ga afhameren, moeten we nog even een laatste onderwerpje bespreken. De nieuwe voorzitter van de Kamer. Of is het de huidige die nog een tijdje mag blijven, mevrouw Ariep?
Dat wil ze wel graag. Maar RTL kwam afgelopen week met een explosief stuk, Sophie. Moeten we het zo noemen?
Nou ja, wij hebben het al heel lang geleden.
Ja, wij wisten het al. In de zomer hebben we het in deze podcast al besproken, dat mevrouw Ariep lastig ligt bij heel veel mensen in de Kamer.
Ja. Want ze heeft mij de karakterkwalificaties die RTL van anonieme bronnen had opgepend, die waren niet mis. Leugenachtig, manipulatief. Ze maakt alles kapot wat ze tegenkomt. Dat zijn nogal termen.
Ja, er is natuurlijk wel heel veel ruzie geweest over de verhuizing. Ja. Over hoe dat in de eerste golf is gegaan. Hè? Met de fractievoorzitters en in het presidium. En hoe we dan inderdaad in de coronacrisis wel of niet zouden vergaderen. Mm-hmm. Met een digitaal quorum wat zij niet wilden. Er is heel veel ergernis geweest. En er zijn ook wel mensen die openlijk twijfelen aan haar managementkwaliteiten. Of ze nou wel echt, weet je, ook goed georganiseerd is. En een paar stappen vooruit denkt. Of misschien toch een beetje te emotioneel. Ja, daar hebben we het eigenlijk het hele jaar al in de wandelgang over gehad. Dat zij dit nu brengen is een kwestie van timing, denk ik. We zitten natuurlijk vlak voor de verkiezingen en dan moet er een nieuwe Kamervoorzitter worden gekozen. Het was een beetje een publiek geheim dat niet iedereen fan van haar is. Maar niemand wil dat on the record zeggen.
Nee, want ze is ook ongekend populair in Nederland. Hè? Bij kiezers van links tot rechts. Dus het is als partijen zich zeggen, nou, wij vinden die Ariep helemaal niks. Daar moet je goed op kunnen onderbouwen. En dan roepen, ja, ze is leugenachtig. Ja, dat is...
Iets te dun.
Ja, het is een deel van het verhaal. Want er zijn ook heel veel fans van haar in
precies,
de Kamer.
Ja, ja.
Maar goed, en er is een bekende klacht. Hè, dat ze de PVV te veel ruimte zou geven. Om eindeloos lang te kunnen interromperen. En aan het woord te zijn, Geert Wilders. Daar is ergernis. Maar ja, wat is dan het alternatief? Hè? Ik heb toch eventjes gevraagd aan Wilders. Of Maarten Bosma dan misschien de nieuwe Kamervoorzitter zou kunnen worden.
Die zit ook regelmatig al op die stoel. Hè? Dat is een van de voorzitter en een heleboel tweede voorzitters.
Ja, dat is nog wel een, wat als het hem ligt, een serieuze optie. Maar iemand die ook wel gewaardeerd wordt. En dan heb je een keer
die doet dat ook heel goed.
Een PVV'er.
Je wilde dat toch vorige keer ook worden toen Ariep het uiteindelijk werd?
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Dus dat zou misschien zijn revanche kunnen zijn. Ja, niet de regering, wel Kamervoorzitter.
Ja, want Wilders die heeft gezegd, wij willen Ariep niet, hè, vanwege de dubbele nationaliteit. Dus ja, die trok ook eigenlijk de steun en de stekker eruit.
Ja, maar herkende zich dan weer niet in de kritiek. Hij vond haar functioneren, daar was niks op aan te merken. Het ging hem alleen om die dubbele nationaliteit.
Ja, ik vond dat een beetje een achterbaks, om het netjes te zeggen. Ja, een rare manier van uitdrukken die hij had.
De vraag die ik heb, En die niet beantwoord wordt. Want hij zit te vragen de mensen bij de Partij van de Arbeid. Zegt niemand wat over. Is als Ariep niet herkozen wordt als Kamervoorzitter. Gaat deze vrouw dan gewoon verder als Kamerlid? Gaat zij dat doen?
Ja. Ja, dat zal ze wel moeten. Want zo vaak heeft ze al gezegd dat het echt niet kan dat je halverwege de periode vertrekt. Dat zou ze echt niet kunnen maken. Om dan zelf ook gewoon weg te gaan.
Ja,
dat, nou, ze kan misschien de regering in. Als dit scenario met SP en PvdA, VVD, CDA. Ja.
We weten dat Ploemen in de Kamer wil blijven.
Ja, precies.
Dus die is al minister geweest. Die hoeft niet zo nodig meer.
Die weet al en dat het niet
Ariep,
zo leuk is.
Die kan dan in het kabinet.
Minister Ariep van Volkshuisvesting.
Ja. Nou, bij deze.
Economische zaken of landbouw?
Zou allemaal kunnen.
Alles ligt toch open? Dankjewel weer. We komen aan het einde voor vandaag. Nieuwsroom Den Haag van, wat was het, 26 februari. Je kan dat het mede naar nieuwsroom@bnr.nl. Nieuwsroom@fd.nl. En de show notes vind je op bnr.nl/nieuwsroom.
Wat zouden anonieme bronnen over jouw karaktertrekken zeggen?
Daar kan ik helaas niks over zeggen.
Dat lijkt me heel pijnlijk als zo'n stuk over je verschijnt.
Ja.
Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Los van of het waar is of niet, dat weet ik niet. Maar het lijkt me wel naar als dat over je gezegd wordt.
Nou, dat werd dan tegen ons ook wel achter de schermen, hoor. Daar werden wij toen met die podcast vorig jaar ook over gebeld. En dat we het op de vrouw speelden, dat we iets tegen Ariep hadden. Maar ja, dat is voor de geschiedenisboeken.
Tot volgende week.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.